Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij van Psalm 65, de versen 1 en 2. Psalm 65, de versen 1 en 2. Gemeente, doen wij nu belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna wij zingen van Psalm 52 en daarvan het 7e vers. 52 vers 7, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Ik lees u Jesaja 53. Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als we hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid, en een iegelijk was als verbergend het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keren ons iegelijk naar zijn weg, doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, en als een schaam dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden, om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld, en hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht rechtvaardige vele rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met de overtreders is geteld geweest. En hij veler zonden gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Amen. Gemeente, aan de orde van behandeling is zondag 15 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 15. Vraag en antwoord 37. Wat verstaat gij door het woordje geleden? Antwoord: dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op de aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven, de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Vraag en antwoord 38. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Antwoord: opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde ons daarmee van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Vraag en antwoord 39. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven was? Antwoord: ja, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Tot zover zondag 15 van de Heidelberger Catechismus. Gemeente, wij willen in onze voorbeden denken met name aan Friso Goudriaan, wiens toestand nog steeds zorgelijk is, weinig vooruitgang te bespeuren. De heer Visser, die nog steeds in het ziekenhuis verblijft vanwege het ongeluk dat hem is overkomen. We willen ook meneer Van Heteren gedenken, die naar de mens gesproken niet meer genezen kan. We danken de Heere God dat Ellie Noorlander uit het ziekenhuis is ontslagen en zelfs vandaag in ons midden aanwezig mag zijn. Ook de kleine Sven Christian Scheurwater mocht uit het ziekenhuis naar huis terugkeren. Laat ons bidden. Heere, te midden van het rumoer van deze wereld en van deze tijd geeft u ons een uur van stilte, opdat wij ons zouden buigen voor uw aangezicht, opdat wij ons zouden stellen onder de verkondiging van uw woord. U hebt ons afgezonderd van deze wereld. Daartoe dragen wij de naam gemeente, Ecclesia, uit de wereld geroepen. En dan maakt u onderscheid waar het van nature niet gevonden wordt, waar anderen zich vermaken op de ijdelheidskermers, mogen wij met onze kinderen hier aanwezig zijn. Lieve Heere, we zeggen uw grote naam daarvoor ontmoedigd dank, dat u ons daartoe de gelegenheid geeft dat we in alle rust samen mogen zijn in uw huis, en dat u ons de genegenheid schonk in het hart om de gang naar uw voorhoven te maken. En wij bidden om uw onmisbare zegen, als uw woord geopend mag worden. Wilt u zelf voorspoediglijk rijden op het woord uw waarheid, uw dienstknecht alles schenken wat nodig is om dat woord te prediken in vrijmoedigheid en blijmoedigheid van het hart, en dat de gemeente als hongerenden mag horen en dat woord mag opeten, opdat wij nimmer meer zouden hongeren. Immers uw woord is het brood des levens, dat te midden van onze nood en dood waarin wij van nature verkeren, ons tot nieuw leven wil wekken door de kracht van uw Heilige Geest, en dat nieuwe leven ook wil onderhouden, opdat wij zouden opwassen in de kennis en de genade van de Heere Jezus Christus. Wil dat ons schenken zoals we hier zijn samengekomen? Wil dat ook schenken aan allen die met ons verbonden zijn door de kerktelefoon of op een later tijdstip met ons zullen meeluisteren? Wij bidden u voor al onze zieken, met name hen die in het ziekenhuis verblijven, in bijzonder wel de jonge Friso Goudriaan, wiens toestand nog steeds zorgen baart. Heere, hebt u ook in deze weg niet onbetuigd gelaten, wat groot en goed dat gij hem nabij zijt, te midden van alle nood. Wil hem gedenken, naar lichaam en ziel beide, wil nog uitkomst schenken, dat hij nog zal mogen genezen van de gevaarlijke kwaal die hij in zich opdraagt. En dan bidden wij u ook voor de oude heer van Heteren, die naar de mens gesproken is opgegeven. Heere, u kent zijn nood. O, ontferm u, buig u in genade over hem neer. En geef dat hij vertroost mag worden door woord en geest, opdat er uitzicht mag komen en verwachting. Het is de mens gezet eenmaal te sterven, dat weten wij. Maar het maakt zo'n groot verschil, ja, een eeuwig verschil, hoe wij het tijdelijke van het eeuwige verwisselen. Of daar die zekerheid mag leven in het hart, na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid, Heere. Dat dat ook in het hart van deze oude broeder der gemeente gestalte zal mogen krijgen door de bediening van woord en geest. Bidden u ook voor de heer Visser, wiens herstel traag maar toch gestaag mag verlopen, dat hij op uw tijd weer naar huis zal mogen terugkeren. Heere, dat hij ook te midden van deze beproeving u niets ongerijmd zal mogen toeschrijven, maar dat de uitkomst van dit alles zo mag zijn dat het uit zijn van zijn lippen en uit zijn hart mag klinken. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Dankbaar zijn wij u, Heere, dat Ellie Noorlander na zoveel weken in het ziekenhuis verbleven te zijn, hier vandaag als een toonbeeld van uw genade in ons midden aanwezig mag zijn. Dan hebt u toch uw wonderdaden groot gemaakt, Heere. Ach, u kent de gesteldheid van haar hart. Geef ze die ware dankbaarheid als een vrucht van uw genadewerk, o gezegende Christus, dat zij met dit alles in u de grote weldoener zal mogen eindigen. Dank ook dat de kleine Sven Christian Scheurwater naar huis mocht terugkeren. Te midden van alle zorg die daar was, hebt u het heerlijk wel willen maken en deze ouders ook willen verblijden door uw grote daden. Grote vreugde mag er zijn bij vele jongeren in de gemeente die deze week mochten horen geslaagd te zijn voor hun eindexamen, van welke school dan ook. Heere, wat een zegen. U weet of ze het van u verwacht hebben. U weet ook of ze deze week hun knieën in verwondering en aanbidding hebben gebogen voor u, dat u zoveel weldaden willen schenken. En dan mag het toch ook voor de toekomst gelden. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo het smeekt, wild en overvloedig. Heere, dat zij die een baan zoeken ook daadwerkelijk een baan zullen vinden. Het valt niet mee in deze tijd van werkeloosheid. Geef ook in dat opzicht alles en alleen van u te verwachten. Dat wij zouden doen wat onze hand vindt om te doen, maar nochtans onze ogen op u geslagen mogen zijn, van waar alleen onze hulp kan en ook zal komen. Daar zullen er ongetwijfeld ook zijn die een bittere teleurstelling te verwerken kregen. Een aantal jaren zo hard gestudeerd en er toch niet doorgekomen. Heere, wilt u ze in hun verdriet vertroosten, dat zij ook van u entwege de moed en de kracht zullen begeren om weer verder te gaan. om alsnog te proberen het gestelde doel te bereiken. Zo leggen we het alles in uw handen. Dank ook voor hen die jubilea mochten vieren in het midden der gemeente. U kent ze bij naam. Ze willen ook voor uw aangezicht hun dankzegging uitspreken. Heren, grote zorgen zijn er omtrent ons land en volk. Als wij kennis hebben genomen van een geweldige house party die georganiseerd staat te worden in ons land. De grootste ter wereld waar men 25.000 jongeren verwacht. O, welke macht openbaart de vos der duisternis in dit alles. De posters spreken boekdelen. Land van het mysterie. Land van het geheimnis. O Heer, zoudt ge ook in deze nog wonderen willen doen, ter veel gebed gevonden mag worden, dat deze arme jongeren zullen zien, dat zij met het mysterie van de Satan voor eeuwig om zullen komen, maar dat daar een ander geheimnis is, God geopenbaard in het vlees, opdat die Christus te voet gevallen zal mogen worden, dat te midden van de duisternis van Satan het licht van Christus zal mogen overheersen, opdat het rijk der duisternis zal worden uitgebannen en het koninkrijk van koning Jezus gestalte zal krijgen, ook te midden van het leven van al die jongeren die zich nu vergapen aan de sterren van deze tijd, die eenmaal zullen verdoven en dat voor eeuwig. Heere, ontferm u ook over onze kerk. De kerk waartoe wij behoren, een kerk waarin zoveel gaande is. Zorgen baart ons dat, Heere, het is u bekend. Ach, zoudt ge ook in deze nog een wederkeer willen schenken tot u de levende God, tot dat vaste fundament, het welk is het woord Gods, dat onbedriegelijke woord, dat van geen wankelen weet, dat gisteren en heden en ook morgen, ja tot in alle eeuwigheid hetzelfde zal zijn. Een woord dat spreekt van zon, een woord dat spreekt van genade, en dat uitsluitend en alleen, om Jezus wil, uw lieve Zoon. Heere, zo leggen we het alles voor u neer, ook de nood van de wereld, daar waar oorlog, honger en geweld, hoog, tij viert. Met name bevelen wij het volk van Rwanda nu op, waaronder duizenden de dood hebben gevonden. Een mens die niet te temmen schijnt in zijn moordlust. Zoudt ge er zelf een einde aan willen maken en vrede willen schenken, vrede onderling, maar bovenal vrede met u. Gedenk uw volk Israël. Ook te midden van het gewoel der tijden waarin dat volk verkeert. Zoveel vijandschap en haat jegens dat volk geopenbaard wordt in deze spannende tijd. Het is uw volk, Heere. Gedenk dan aan uw verbond dat van geen wankelen weet. Opdat ze zullen komen tot erkentenis van de verbondsmiddelaar, de Heere Jezus Christus. Gedenk ook het volk van Joegoslavië. Gedenk ook onze jongens die daar arbeiden in militaire dienst. Ontferm u ook over hen en allen die omtrent hen in zorgen zijn. Wil werken van evangelisatie en zending waar dan ook rijkelijk met uw zegen bekronen. Werp zo de troon van Satan neer, opdat uw koninkrijk gezien zal worden alom. In deze wereld en in de gemeente waarin wij mogen dienen. We smeken het u uit loutere genade in de wegneming van al onze zonden. Amen. Zingen wij nu ter inleiding op de prediking van Psalm 40. De versen 4, brandofferen of offeren voor de schuld. Voldeden aan uw wijs nog, Heer, ook het vijfde vers. Uw heiler wordt door mij alom verbreid. En tenslotte ook het achtste vers. Verheug het volk. verblijdt hen allen hier. Geliefde gemeente, het kan haast niet anders. Of de inhoud van zondag 15 moet bij jong en oud reacties oproepen. De geladen woorden die in deze zondag worden genoemd, die kunnen als het ware niet aan ons voorbij gaan alsof wij spreken over de meest gewone dingen van de wereld. En waar doe ik dan op? Nou, als u zorgvuldig hebt meegelezen met mij, en dat veronderstel ik, dan hebt u kunnen zien dat in het antwoord op vraag 37 gesproken wordt over de toorn van God tegen de zon. En vervolgens wordt dat antwoord op vraag 37 gesproken. En ik spreek het met schroom uit, ik gebruik dat woord niet of nauwelijks. Over de eeuwige verdoemenis. In antwoord 38 wordt gesproken over het strenge oordeel van God. En tenslotte, in antwoord op vraag 39 wordt nog eens het woord vervloeking gebruikt. Diep ingrijpende woorden, geladen begrip, die wanneer je ze werkelijk op je inlaat werken, emoties bij ons oproepen. En dan zijn het ook nog eens woorden, gemeente, die in deze zondag in direct verband worden gebracht met de heilige en rechtvaardige God, waar het gaat over de zonden van het ganse menselijke geslacht. Om het maar heel duidelijk te zeggen, het gaat over uw en over mijn zonden. Over de werkelijkheid van ons zondige bestaan. En over de werkelijkheid van de toren van God daarover. Nou, als je dat op je in laat werken, dan kan er maar één conclusie zijn, gemeente. Dat het een verloren zaak is. Voor u. Voor jou. En voor mij. En nou weet ik maar als te goed dat er veel theologen zijn, dat er veel predikanten zijn en dat er veel kerkgangers zijn die net als het volk van Israël van de oude dag zeggen, spreek ons van zachte dingen. Vrede, vrede, zonder gevaar. Kortom, men wil niet van de werkelijkheid van de zonde horen. En men wil niet van de werkelijkheid van de toren van God horen. Want, zo zegt men dan, dat zou in strijd zijn met de barmhartigheid en met de ontferming en met de liefde van God. En als je het wel doet, en wij doen het, gemeente, omdat wij menen dat wij daarin in overeenstemming spreken met het woord van God, wordt veelal gesuggereerd alsof je alleen maar hel en verdoemenis zou preken. Zo wordt dat dan verwoord. Gemeente, ik zou zeggen, als vanavond over de werkelijkheid van Gods toorn gesproken wordt en over de werkelijkheid van de zonde gesproken wordt, wil ik u toch vragen om zorgvuldig te luisteren. Opdat u niet met de gedachte naar huis gaat, dat daar alleen over gesproken wordt. O nee, we hebben u oneindig veel meer te zeggen dan dat, God zij dank. Maar wij kunnen er niet omheen en we willen er niet omheen. De Heidelberger Catechismus doet dat ook niet. En dat is toch een van de drie belijdenisgeschriften die wij als gemeente van de reformatie wensen te onderschrijven. en waarvoor we willen staan, omdat ze gegrond zijn op de Heilige Schrift. Dat hebben de opstellers van de Heidelberger Catechismus overigens al uitgebreid gedaan in de zondagen 2 tot en met 4. U kunt zich dat wellicht nog herinneren. Waar gesproken werd over de diepe val van de mens. De val waarin wij ons vrij en moedwillig hebben gestort. En nu komt die Heidelberger Catechismus daar weer op terug. Als hier gesproken wordt over het bitter lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Vraag voor u en mij is dus, hoe hebben wij met deze dingen om te gaan? En dat is dan ook de vraag 37. Wat verstaat gij bij dat woordje geleden? En dan luidt het antwoord dat hij, en daar wordt de Heer Jezus Christus mee bedoeld, de eeuwige en de enige Zoon van God die mens is geworden, dat hij de ganse tijd van zijn leven op aarde, maar in zonderheid aan het eind van zijn leven de toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en ziel van de eeuwige verdoemenis verlossen en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwerven zou. Wat ons opvalt wanneer wij die geloofsbelijdenis uitspreken, want die behandelen wij, dat wanneer daar gesproken is over wij geloven in Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, daar onmiddellijk op volgt, die geleden heeft. Vandaar dat hier in dit antwoord daar ook de nadruk op gelegd wordt, dat hij de ganse tijd van zijn leven de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht heeft gedragen. Dat is dus van meet af aan gemeen. Van zijn geboorteuur af. Jezus kwam in de wereld om te lijden. Te lijden aan de toorn van God. Over de zonde, voor de zonde. Zijn leven was lijden. En hoe komt dat openbaar? Wel, al direct na zijn geboorte blijkt dat er geen plaats is voor hem. Hij moet al onmiddellijk vluchten naar Egypte vanwege de moordenaars die erop uit zijn om het kindje te doden. En Jezus heeft nog maar juist zijn openbare ambtsbediening aangevangen en hij preekt in de synagoge van Nazareth. Of de menigte staat al klaar om hem te grijpen en hem van de steilte af te werpen. Hoeveel malen, ik zal maar zeggen ontelbare keren, heeft Jezus naar lichaam en ziel de haat en de vijandschap van de mensen en de duivelen moeten ondervinden. En dat in miskenning van hem, in vijandschap, in vervolging, in spot, in laster. En dat terwijl deze Jezus niet anders deed dan goed. Hij kon het zeggen, wie van u overtuigt mij van zonde? Hij heeft nooit geen zonde gekend of gedaan. In wiens mond nooit geen bedrog is geweest, integendeel. Genade vloeide van zijn lippen, keer op keer maar weer. Zijn voeten waren geschoeid met de bereidheid van het evangelie. Zijn handen hebben wat geheeld en gezegend. O, alles, maar dan ook alles van Jezus stond in het teken van weldoen gemeen. Zijn ogen hebben wat keren. Met ontferming neergezien op de scharen, zodanig zelfs dat wij lezen dat Jezus met innerlijke ontferming bewogen was over de schaar. Zo'n heiland zond God naar deze wereld. En wat is het antwoord? bittere vijandschap. Hij wordt zelfs een vraat genoemd. Wij zouden zeggen een vreedzak, een wijnzuiper, een dronken man, een godslasteraar,
Gij hebt een godslastering gehoord, zegt de hoge priester. Wat denkt u?
En het eenparige oordeel is, hij is des doods schuldig. Maar hoe en met name heeft deze Jezus ook geleden onder het ongeloof en het onbegrip van zijn discipelen, nietwaar? Heeft hij het eenmaal niet getuigd tegen zijn discipelen? O ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn en u verdragen? We kunnen met alle ernst zeggen, gemeente, dat God zijn Zoon in dit alles als een zondaar heeft behandeld. Dat reine hoofd van Jezus is daadwerkelijk bedolven geworden onder alles wat vreselijk is en ontzettend. Het is niet uit te drukken. Wat heeft het voor deze Jezus gegolden in de meest diepe betekenis van het woord? Al uw banen en al uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar, zegt ons Heidelberger dan, in zonderheid wel, aan het einde van zijn leven, daar vindt zijn lijden het hoogtepunt, of liever gezegd, het dieptepunt. Daar waar de eeuwige en enige Zoon van God die mens werd, tot een worm werd en geen man. Daar waar hij bitterlijk bedroefd is, ter dood toe kruipt hij door het stof der aarde. Maar het dieptepunt van het lijden is daar, waar hij de drinkbeker die God de Vader op zijn hand stelt, de drinkbeker van de goddelijke toorn als realiteit, over de zonde van het ganse menselijke geslacht op de handen stelt van de Zoon. En hij hangend aan het kruis houdt, deze drinkbeker tot de laatste druppel toe zal ledigen. En wij weten hoe hij daar uiteindelijk van zijn God en Vader verlaten is geworden. Daar waar hij het ongenoegen Gods in zijn heilige ziel voelde branden. En de ongedeelde eeuwige toorn van God over hem werd uitgestort. Over de zonde van het ganse menselijke geslacht. Daar waar hij de hulp van zijn God en Vader feitelijk niet missen kon. Juist daar. Waar hij wegzinkt in de diepten der hel. Trekt God de Vader de handen van deze lieve Zoon, Jezus Christus, af. De toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. Gemeente, u begrijpt wel dat niemand van ons ook maar enigszins in staat is om dit te kunnen begrijpen. Bovendien, en dat wil ik hier toch ook bij zeggen, als hier staat dat hij de toren van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft, bestaan daarover nogal eens wat misverstand. U hebt het ongetwijfeld ook wel eens horen zeggen dat de Heer Jezus Christus alleen maar geleden heeft voor zijn volk. Voor zijn uitverkorenen wordt dan bedoeld. En dat moet dan doorgaan voor het toppunt van rechtzinnigheid, en owee als je het anders beweert. Maar de uitwerking van zulk een leer is desastreus. Want dan zou dat offer van de Heer Jezus Christus u niet aangaan, gemeente. Zolang u niet weet uitverkoren te zijn, zou de prediking van een gekruisigde Christus u niets te zeggen hebben. Maar zo gemakkelijk komt u en kom jij niet van de Heere Jezus af. Hij heeft de toorn Gods gedragen, wij niet van de Heere Jezus af. Hij heeft de toorn Gods gedragen voor de zonde van het ganse menselijke geslacht. Dus ook voor jou. Dus ook voor u. Dus ook voor mij. En waar wij die waarheid onder de tafel rommelen, gemeente. Daar krijgen wij een christendom dat zich niet verantwoordelijk wijt voor de dood van Christus. Dan kweken wij geestelijk luie mensen die in al de lijdelijkheid voortgaan van dag tot dag, van week tot week, van maand tot maand, om uiteindelijk ten onder te gaan. Maar onze belijdenisgeschriften spreken anders. Hij heeft de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen, staat hier. De toorn van God zelfs over die zonde. En zo heeft Johannes de Doper hem dan ook zonder schroom aangewezen. Ziet het lam Gods dat de zonden der wereld wegdraagt. En Johannes de Apostel getuigt in zijn eerste brief, Johannes, het tweede hoofdstuk. Hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar voor de gehele wereld. U ziet dus wel dat dat wat de Heidelberger hier zegt heel nadrukkelijk gegrond is op het woord Gods. Het is geen vinding van mensen. Nee, het is naar de schriften als deze zaken hier worden beleden. Immers, waar ziet het op wel hierop dat het offer van Christus al genoegzaam is? Dat ene offer van Jezus is zo volmaakt, zo vol van kracht, dat de hele wereld zalig zou kunnen worden, ongetwijfeld. Ik las in een commentaar: als Jezus voor één zondaar had moeten lijden en sterven, had hij hetzelfde moeten lijden en sterven als dat hij voor de zonde van het ganse menselijke geslacht heeft geleden. En als dat niet zou zijn, gemeente, hoe zouden we dan in deze wereld kunnen getuigen van dat algenoegzame offer van Christus? En het is toch naar het bevel van de Heere zelf, ga dan heen in de gehele wereld. Prediken het evangelie aan al de creaturen. Als dat niet zo zijn, gemeente, hoe zouden wij zondaren kunnen aansporen om de zaligheid en de reinigheid buiten zichzelf te zoeken in het offer van Jezus? En dan moeten wij niet denken dat de Heidelberger catechismus in dit spreken ook maar enigszins zou tenderen naar de leer van de algemene verzoening, alsof alle mensen zalig zouden worden. Dat staat er niet. Er staat dat het offer van Christus genoegzaam is. Dat de toorn Gods over de zonde van het ganse menselijke geslacht door hem is gedragen, dat staat er. En u zal alleen die zondaar die tot het geloof in de Heere Jezus Christus komt, de troost van dit offer heel persoonlijk mogen proeven en smaken. Daar gaat het om. Dat u en ik de handen op dit offer mogen leggen. In geloof en in vertrouwen dat Christus Jezus dat alles voor mij heeft volbracht. Dus het offer van Jezus is genoegzaam voor alle zondaren. Maar de zalige uitkomst en vertroosting van dat offer geldt allen en alleen die in hem geloven. Door dat ware zaligmakende geloof, gewerkt door de Heilige Geest. En wat mag dat een troost geven? Wat is die troost? Wel, dat zegt hier de catechismus, of dat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en ziel van de eeuwige verdoemenis verlossen en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwerven zou. Is dat geen troost? Allereerst wordt ons nog eens gezegd wat u en ik verdiend hebben vanwege onze zon. naar lichaam en ziel de eeuwige verdoemenis verdient, gemeent. Dat is werkelijkheid. Dichter van Psalm 130 heeft daar ook iets van verstaan in zijn leven. Als hij zingt, zo gij in het recht wilt treden, o Heere, gadeslaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar kennelijk heeft die dichter van Psalm 130 ook het zicht gehad op die verlossing. Hij heeft er ook van gezongen, daar zal verlossing komen. En hij verwoordt het zo in die beruimde psalm. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. En dat kan u alleen maar vanwege dat algenoegzame, dat enige zoenoffer van Christus Jezus. En zalig nu die mens, gemeente, die tot die ontdekking is gekomen, dat hij overeenkomstig zijn zondige bestaan de eeuwige dood heeft verdiend, maar nu niet anders meer kan dan gebruik te maken van dit offer, dat door de Heer Jezus Christus op een volmaakte wijze is gebracht. Als de handen van het geloof worden uitgestrekt naar deze Christus, dan mag het gelden in die innige geloofsverbinding met Christus. Zo is er dan nu geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. En zij die in Christus Jezus zijn, dat zijn zij die door de band des geloofs aan hem verbonden werd, die innige betrekking op hem mochten krijgen, die met hem verenigd zijn geworden, zodat hij ons hoofd is en wij zijn lichaam of leden van zijn lichaam. En dan staat hierbij dat hij Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven heeft verworven. Ja, alleen vanwege dat volmaakte offer, eenmaal gebracht, gemeente, kan God genade aan een zondaar bewijzen. Kan deze God ook vanavond in ontferming op de gemeente van Dordrecht neerzien. Eerbiedig gezegd, met het ene oog kijkt God op zijn zoon. En vanwege dat volmaakte offer kan hij met het andere oog neerzien. Vol ontferming en mededogen op u, verloren zondaar. En wil hij die genade die hij in Christus Jezus tot stand heeft gebracht, ook daadwerkelijk aan u, aan jou en mijn hart toepassen, door zijn Heilige Geest, waar wij nu niets anders dan zonde en schuld hebben aan te bieden. En de stromen van ongerechtigheden over ons heen gaan zoals we gezongen hebben. Mag daar toch ook die eeuwige en enige gerechtigheid van Christus gepredikt worden. Die dichter zingt voort. Blijft ook niet bij de stromen van ongerechtigheden steken. Als hij eruit zingt maar ons weerspannig overtreden. Verzoend en zuivert gij. O gemeente, dan kunnen wij niet rusten voor en aleer we daarvan mogen weten dat nu die gerechtigheid van Christus ons alleen van de dood kan redden, zodat wij het met de profeet zouden kunnen zeggen, de Heere, onze gerechtigheid. Want zo mag het zijn, wie nu als een arme zondaar de toevlucht tot deze Christus mag nemen, die zal in die heilsgoederen door Christus verworven mogen delen. Dan is hij niet karig in zijn uitdelen. O nee, dan is het die God die mildelijk geeft en niet verwijt. En die veel meer schenkt als dat wij ook maar enigszins zouden kunnen bevroeden. Dan schenkt hij zijn gerechtigheid. Deelt hem ons mede, zodat wij voor God kunnen bestaan. Paulus zegt het zo. Hij tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn, rechtvaardigheid Gods In hem. En daaraan is nu het eeuwige leven verbonden, zo zegt hij de Heidelberger. Dat is nu de genadegift die God geeft, gemeente. O, het is niet te vergeefs om op God te hopen. Nee, zeker niet. Hier in dit leven zijn we al zalig, waar wij de God van Jacob ter hulp mogen hebben. Maar er ligt ook nog een heerlijke belofte aangaande de toekomst. Wie in hem gelooft, zo ver gaat het woord Gods zelfs, heeft het eeuwige leven. Dat mag hier in beginsel geloofd worden. Daar mag ook de troost en de bemoediging uitgeput worden. In het geloofsvertrouwen. Dat hij die dat werk in mij begonnen is, dat ook zal voleinden. En eenmaal dat eeuwige leven zal ontvangen als een gave van God. En zo komen wij bij vraag en antwoord 38. Als daar staat, waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Antwoord. Opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel van God dat over ons zou gaan, bevrijden zou. Gemeente, is u wel eens opgevallen dat er in de 12 artikelen van het geloof 3 namen voorkomen. Allereerst natuurlijk de naam van onze Heere Jezus Christus. Maar daarbij dan ook van Maria. En ook dat kunnen we nog begrijpen. Maar dat nog in de geloofsbelijdenis van de christelijke kerk daar die naam van Pontius Pilatus spreekt. Iedere week op zondagavond wordt de naam van die wereldheerser, zo mag ik hem niet noemen, van die stadhouder genoemd. Pontius Pilatus, een vertegenwoordiger van het Romeinse recht. Hoe komt dat nou dat die man een plaats heeft gekregen in de belijdenis aangaande de drie-enige God? Al zoveel eeuwen lang wordt dat uitgesproken, die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Feitelijk gunnen wij hem die eer niet eens. Gemeente, het is duidelijk dat degene die deze geloofsbelijdenis hebben opgesteld, het lijden van de Heere Jezus Christus wilde plaatsen in de geschiedenis. Het lijden van Christus is gedateerd, gemeente, evenals de geboorte van Jezus is gedateerd. En dat is zo treffend dat onze jaartelling inzet met het geboortejaar van Jezus. We worden er altijd maar aan herinnerd dat 1994 jaar geleden Jezus is geboren. Moet maar nooit vergeten. Er is wat, maar nu heeft de christelijke kerk ook het lijden van Jezus, met name dat einde van zijn lijden willen dateren, door de naam van Pontius Pilatus, een man uit de geschiedenis, een plaats te geven in deze belijdenis. En daarbij komt dat deze Romeinse heerser in Palestina een wereldlijke rechter was, zoals zij hier wordt genoemd, gemeente. Een man die daar stond als vertegenwoordiger van het Romeinse recht. En dat was hoog geëerd in die dagen, ook wel terecht, denk ik, daar is veel goeds van te zeggen. Ook onze huidige wetgeving vindt haar wortels mede in het Romeinse recht. Maar wij weten hoe met name deze wereldlijke rechter dat recht verkracht heeft. Tot 5 maal toe horen we deze Pontius Pilatus zeggen dat Jezus onschuldig is. En toch wordt Jezus uiteindelijk overgegeven aan de dood van het kruis. En hij doet dat tegen beter weten in. Ondanks dat hij beleidt. Ik vind geen schuld in deze man. Dat hij zelfs zo ver gaat dat hij zijn bezoedelde handen gaat wassen in onschuld. En toch, gemeen, Ook al vindt daar dan het grofste onrecht plaats, wat ook maar denkbaar is. Dat alles had een plaats in het raadsbestel van God. Ja, Petrus, vol van de Heilige Geest, die zegt het zo in zijn Pinksterrede als hij spreekt over Jezus. Deze, door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven zijnde, hebt gij genomen door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Hoort u dat? Door de bepaalde raad en voorkennis van God. Ook al blijft Pontius Pilatus geheel verantwoordelijk voor zijn onrechtvaardig handelen, nochtans was het naar de bepaalde raad en voorkennis van God dat deze dingen geschied zijn zoals ze geschied zijn. Ach, we hebben het gelezen. In Jesaja 53, daar zie je als het ware dat hele rechtsproces van Jezus profetisch voorzegt. Tot in de details verwoord. Even voordat de Heer Jezus Christus geboren zou worden om te lijden. Dus ondanks dat grove onrecht dat hier plaatsvindt, gaat daar nochtans de leiding schuil van de grote rechter van hemel en van aarde. En u staat er hierbij opdat hij ons daarmee van het strenge oordeel dat over ons zou gaan, zou bevrijden. Gemeente, dat is onbegrijpelijk dat dit ons vanavond gepredikt mag en kan worden. Nu wordt Jezus voor die onrechtvaardige rechter veroordeeld, ten onrecht, tot de dood van het kruis. Opdat hij ons daarmee van het strenge oordeel Gods zou bevrijden. Nu hoort u hoe daar dat plaatsvervangende werk van de Heer Jezus Christus gaat schitteren. Hier openen zich stromen van heil. Hij voor mij, zoals het avondmaalsformulier dat zo treffend zegt. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Hij onschuldig ter dood veroordeeld, opdat zondaren vrijgesproken zouden worden in het gericht van God. Want dat is wat ons allen wacht, nietwaar? Paulus spreekt daarvan als hij zegt, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En zullen wegdragen hetgeen wij gedaan hebben, het zij goed of het zij kwaad. Gemeente, we reizen allen naar de rechterstoel van de Heere. Zullen we dat bedenken? Wij zullen eenmaal in het gericht van God gesteld worden. Dat is ook realiteit. En dat mogen we niet verzwijgen, dat willen we ook niet verzwijgen. Het is zo verleidelijk om mensen te paaien en deze dingen achterwege te houden. Maar Paulus zegt dat hij niet spreekt om mensen te behagen. Gemeente, het evangelie van Christus staat haaks op ons doen en op ons denken. En dat moeten we maar goed beseffen. En het is genade alleen als het anders mag zijn, of als het anders mag worden in u en jouw leven. Maar daar willen we dan ook alles, maar dan ook alles aan doen. Opdat zo dat heerlijke evangelie van de gekruisigde Christus meer en meer zal gaan leven onder jong en onder oud. U weet toch wel dat zelfs het doopsformulier al spreekt over die rechterstoel van Christus. En dat nu alles bedoeld is om zonder verschrikken daarvoor te verschijnen. In dat licht mag u ook de prediking zien iedere zondag weer, dat dat bewerkstelligd zal worden.
dat die dag ons niet zal overvallen als een dief in de nacht. En wij wel zouden wensen dat bergen en heuvelen op ons zouden vallen om het oordeel te ontgaan. Maar dat wij met opgeheven hoofden die dag mogen verwachten, uitziende naar de komst van Christus. Daartoe gaat de prediking uit, ook vanavond. En dat kan u alleen maar vanwege deze Jezus die hier staat, beladen met de zonde van het ganse menselijke geslacht voor Pontius Pilatus. En dan weten we, gemeente, dat Pontius Pilatus geen raad weet met Jezus. Wat moet ik dan met Jezus doen? Het is een verlegenheidsvraag. Hij weet er geen raad mee. Arme man. Zaligmaker vol handen. Zonde van het ganse menselijke geslacht gelden ook Pontius Pilatus. O dwaze stadhouder, val toch neer aan de voeten van deze Christus, opdat hij koning over je leven zal zijn. Gelukkig, gemeente, dat er ook mensen zijn die geen raad meer weten buiten Jezus te leven. Is dat nou zo in je leven? Pontius Pilatus weet geen raad met Jezus. En dan hoop ik dat wij als gemeente geen raad meer zouden weten zonder Jezus. Wat zijn die mensen er goed aan toe, gemeente, als wij als zondaren niet meer buiten deze gekruisigde, maar ook opgestaan en ter hemel gevaren zaligmaker kunnen leven en sterven. Als wij met onze zonde en ellende tot hem ons ter genezing wenden. En als dat nou nog niet zo is, gemeente, dan wacht hij nog om genadig te zijn. Hij nodigt u, hij nodigt jou ertoe uit. Komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Mag ik komen? U moet komen. Ook al klaagt de wet u aan. Ook al beleidt u de dood verdiend te hebben. Schuldig te staan aan al de geboden van God. Ook al veroordeelt ons eigen geweten ons. Schuldig voor God. En ook al is daar wellicht de duivel, die u net als Jozua de hoge priester wijst op uw vuile kleren en u niets te antwoorden hebt, omdat het zo is. Nochtans, daar is een heiland, die de zonde van het ganse menselijke geslacht heeft gedragen. De toren van God over de zonde heeft gedragen. Kolbrugge zegt in dit verband: laat ons zien op het strenge oordeel van God dat over Christus is gegaan. Zo zal ons geen vloek meer treffen. Zo te mogen zien op de gekruisigde Christus betekent vrijspraak te ontvangen. En daar gaat het dan ook over. In antwoord 39 geeft het iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven was. Antwoord ja. Want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, omdat de dood des kruises van God vervloekt was. Het mogen duidelijk zijn, gemeente, dat niet toevallig is dat de Heer Jezus Christus aan een kruishout is gestorven. Waarom? Wel juist daarom. Omdat de dood aan het kruis bij God vervloekt was. En u moest het zo gaan dat Christus een gevloekte zou zijn. Of dat zondaren die de eeuwige vloek verdiend hebben, in de eeuwige zegen van Christus zouden delen. In Deuteronomium wordt ons al gezegd, vervloekt is een ieder, of vervloekt is God, een gehangene. En nu is het Paulus die in de Galatenbrief, met name in het derde hoofdstuk, juist op dat woord uit Deuteronomium terugvalt, als hij spreekt over de kruisdood van Christus en dan zegt, Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons, want er is geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En zo is hij een gepaste zaligmaker voor mensen die die vloek verdienen, gemeente. O, als wij nu opgejaagd worden door de last van de zonde. Als wij daadwerkelijk ernst maken met de toorn van God over ons leven. Als wij ernst maken met het woord, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. O, zie dan hier, hoe die vloek nu vanwege dat kruis waaraan Jezus hing, is weggedragen. En dan vind ik het altijd zo bijzonder dat Jezus aan dat kruishout hangt met wijd uitgebreide armen. Symboliseert dat niet dat hij nodigt om op hem te zien? Hij heeft ervan gesproken tot Nicodemus, die in de nacht tot hem kwam, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. En in dat verband wordt ook gezegd, alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat er ieder die in hem gelooft niet verderft, maar het eeuwige leven hebben. De zaligmaker die met wijd uitgebreide armen aan het vloekhout der schande sterft, wacht om de meest diepgevallen zondaar tot zich te trekken. O gemeente, zo wil hij rust schenken. En met name daar, waar wij aan de voet van het kruis mogen komen, Bunyan heeft dat zo treffend verwoord in zijn christenreis. Daar waar Bunyan Christen laat verschijnen bij het kruis, valt het zondepak van zijn rug naar beneden en verdwijnt voor goed en voor altijd in het open graf. O gemeente, dat maakt nu de vrijheid uit van een christenmens. Die vrijheid ligt daar waar ik gezien mag op Jezus en op zijn kruisverdienst, waar ik mag schuilen onder die wijd uitgebreide vleugelen, waar ik in zijn wonden allerlei vertroosting mag vinden. Artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt dat ook zo prachtig. Wij vinden allerlei vertroostingen in zijn wonden en hebben niet nodig enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen, dan alleen dit enige offer, eenmaal geschikt. De Heilige Schrift wijst ons heen naar dit Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt, naar dat bloedende Lam, dat zijn bloed vrijwillig heeft gestort, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven. Kunt u nou begrijpen dat Paulus
die zo op deze Christus heeft mogen zien, ook zegt het zij verre van mij, dat ik anders, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus. Dat kruis, juist omdat Christus de vloek wegdroeg op dat kruis, mag het symbool zijn van Gods oneindige zondaarsliefde. Daarom, ik zal mijn hand op Jezus leggen. Amen. Op zijn offer zeggen. McShane heeft het zo verwoord. Ziende op dat kruis, als de bron van Gods genade en vergevende liefde, zo reis ik getroost onder het heiligend kruis. O ja, zo krijgt dat kruis meer en meer betekenis voor mijn dagelijkse handel en wandel. Daar mag die heiligende kracht van dat bloed der verzoening mijn leven meer en meer gaan bedekken. Zodat ik wandelen mag waardiglijk de roeping waarmee God mij geroepen heeft. Zo reis ik getroost onder dat heiligend kruis. Dan heb ik dagelijks die heiliging van dat kruis van Christus nodig, opdat de zonden bedekt zullen worden en ik voor God rein gesteld worden. Zo reis ik getroost onder dat heiligend kruis naar de Godstad daarboven, naar dat vaderlijk huis. Om dan eeuwig te zingen op de bruiloft van het Lam. Gij hebt ons schuldig gekocht met uw dierbare bloed. Halleluja. Amen. Zingen wij Psalm 32 vers 1. 32 vers 1. Laat ons danken en bidden. Heere, we zeggen uw grote naam ontmoedigd dank dat het evangelie van de gekruisigde Christus onder ons verkondigd mocht worden. De werkelijkheid van uw toorn over de zonde, maar ook de werkelijkheid van dat alles reinigende bloed van de Heere Jezus Christus. Heere, wil het maar bij elkaar brengen. In ons is die kracht niet, noch de wil. Maar Gij, door uw Heilige Geest, brengt zondaren en Christus tot elkaar, opdat die zalige vergeving gestalte zal mogen ontvangen door Hem, uw lieve Zoon, in betoning van de bediening des Heiligen Geestes. En dat zo uw koninkrijk onder ons gebouwd zou mogen worden. De kennis en gaande u, o Heer Jezus Christus, verrijkt en verdiept. De kennis en gaande onze zon zodanig mag zijn dat we niet meer buiten de Heer Jezus zouden kunnen. Heere, vergeef al het gebrekkig. Aanvaard onze dank voor al het goede dat u gaf. Doe verzoening over onze zonden en schenk ons nog een rijk gezegende zondagavond. We vragen het u eerbiedig, om Jezus wil alleen uit genade. Amen. Zingen wij ten slotte uit het gebed des Heren. Dat is in mijn Bijbeltje gezang 5, het gebed des Heren, de versen 1 en 6. 1 en 6. gemeente, gaat heen in vrede, dragende met u de zegen van de drie-enige God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.